Goedemorgen, broeders en zusters. Het lijkt wel of het hier steeds voller wordt. Ik heb hier wel tijden gehad, als de kinderen eruit gingen, dan had ik het idee van, kan ik niet beter met de kinderen meegaan? Maar het is goed om te zien, als je hier een half jaar niet geweest bent, dat de Heer doorgewerkt heeft, dat mensen kennelijk toegevoegd zijn. Ik zie ook een heleboel nieuwe gezichten, dat is heel verheugend. Ik vind het fijn om hier bij u te zijn. In de tijd dat ik u niet gezien heb, hebben mijn vrouw en ik 2,5 maand in Afrika gezeten, waar we de gelegenheid hebben gehad om van alles en nog wat te doen. Les te geven op bijbelscholen, zendingsscholen, kinderwerk te doen, kinderwerkers te trainen. Te veel om op te noemen. Als ik het hele verhaal ga vertellen, dan vertel ik niets anders meer vandaag. En ik ben hier nog net even op de valreep, want morgen vertrekken we alweer voor de volgende 6 weken. Dus we willen u vragen om ook met uw gebeden achter ons te blijven staan, zoals u dat tot nog toe gedaan heeft. We zijn erg blij met uw ondersteuning in meerdere opzichten. En heel dankbaar dat we in goede gezondheid weer kunnen vertrekken. Degenen die hier van de zomer waren, niet met vakantie waren, zullen zich misschien nog herinneren dat ik toen gepreekt heb over Daniël 3. Ik ben heel optimistisch begonnen met een hele serie over het boek Daniël. En in Daniël 1 hebben we gezien hoe Daniël en zijn vrienden in een situatie geraakten buiten hun comfortabele zone, om het zo te zeggen, in Babylon terechtkwamen tegen hun wil, tegen hun keus, maar wel binnen Gods wil. En waar ze getraind werden als een zendingsteam om op die manier binnen het Babylonische hof te kunnen spreken namens God. In Daniël 2 zagen we dat dat voor het eerst gebeurde. Dat Daniël en zijn vrienden geconfronteerd worden met een hele onzekere en nukkige koning die een droom heeft die hij niet wil vertellen. En als die droom en de uitleg niet kan worden bekendgemaakt, dan zouden ze allemaal sterven. We zien dan dat Daniël en zijn vrienden daarvoor gaan bidden, dat Daniël een openbaring krijgt. De droom weet uit te leggen en daarmee is de droom van de koning, dat was zijn nood, en de levens van alle wijzen, dat was hun nood, die zijn gered. En dus we zien hoe Daniël en zijn team wist hoe ze de juiste toon moesten treffen op hun zendingsveld. En in Daniël 3, daar heb ik het in juli vorig jaar over gehad, hebben we gezien dat de vrienden van Daniël in een enorm stuk verdrukking, een stuk vervolging terechtkwamen. Dat was de tijd van de vuurdoop van de vrienden van Daniël, waarin ze zeiden van, we gaan niet buigen voor dat beeld. We gaan trouw blijven aan onze God. Koning, never mind wat je ervan zegt. Wij doen niet mee. En dan worden ze in die vuurige oven gegooid en daaruit gered. Maar het mooiste vind ik hun belijdenis die daaraan vooraf gaat. We zullen niet voor dat beeld buigen en God zal ons redden. Maar zelfs indien niet, dan nog zullen we ons niet afgeven met afgoderij. Vandaag is dan het volgende hoofdstuk van Daniël aan de beurt. En dat is waar de chronologie ophoudt. Dus we gaan de volgende keer niet verder met Daniël 5, maar met een ander hoofdstuk. Aan u om vast uit te zoeken welke dat is. In Daniël 4 zien we dat Daniël nu voor de derde keer namens God spreekt en geconfronteerd wordt met die grote machtige koning die nog steeds denkt dat hij meer in de melk te brokkelen heeft dan één van de goden, inclusief de God van Israël. Het gaat hier om de derde grote geestelijke krachtmeting. De eerste was in hoofdstuk 2, de tweede in hoofdstuk 3 en hier in hoofdstuk 4 zien we de derde. Inmiddels zijn we een heel aantal jaren verder. Als dit verhaal begint, is het ongeveer 580 voor Christus. Voor de wiskundigen onder u, dat was het jaar waarin Pythagoras geboren werd. Griekse wiskundige. Dat is voor ons verhaal verder van geen belang. Het is een tijd dat Daniël onderhand omstreeks de 40 is. Hij is al 25 jaar lang onder Nebukadnezar aan het hof werkzaam. Hij weet daar de weg, hij spreekt de taal, hij is helemaal ingeburgerd. Hij is als één van hen geworden. En Nebukadnezar, al meer dan 25 jaar aan de regering, zit ook stevig in het zadel. Heeft heel wat voltooid inmiddels. Hij heeft de stad Babylon opgebouwd tot een schitterend bouwwerk. Wat in de tijd bij de grote wereldwonderen gerekend werd. Hij had Egypte en Judea en Fenicië en Syrië en Judea en Arabië allemaal onder de voet gelopen en veroverd en ingelijfd bij dat enorme rijk van hem. Hij was zich er echter niet van bewust dat er een groot gevaar school in al die macht en al die rijkdom. Want het betekende dat hij, die daar niet op lette, daardoor verpest werd. We kennen allemaal het gevaar van wat rijkdom en macht met mensen kan doen. Nebukadnezar had dat niet in de gaten. En ondanks dat hij door God al een paar maal benaderd was, spreekt hij over God nog steeds als de God, de Allerhoogste. Hij erkent hem, maar er is geen persoonlijke band. En je blijft eigenlijk een beetje zitten met de vraag aan het eind van hoofdstuk 4. Is Nebukadnezar nou ooit tot bekering gekomen of niet? Het is wel heel opmerkelijk dat in dit verhaal, wat we nu gaan lezen, dat Nebukadnezar heel transparant is. Want het verhaal wat hij over zichzelf neerzet, over het hebben van de droom van de boom die omgehakt wordt en uiteindelijk begrijpt dat dat op hemzelf slaat. En dat hij dan waanzinnig wordt, een geestesziekte krijgt, een koe wordt, of als een koe wordt die in de wei graast voor 7 jaar. Dat is natuurlijk heel wat voor zo'n wereldleider om een dergelijk verhaal op papier te zetten. Althans, grotendeels. Op het moment van zijn waanzinnigheid neemt Daniel het verhaal weer even over. Dat ziet u zo dadelijk wel. We gaan het hele hoofdstuk lezen, want het is tenslotte belangrijker wat het woord van God zegt dan wat ik zeg. Koning Nebukadnezar, aan alle volken, natieën en talen die op de hele aarde wonen, mogen uw vrede toenemen. Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te kennen te geven. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en zijn heerschappij is van generatie op generatie. Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte en de gedachten die ik op mijn bed kreeg en visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Daarom werd door mij bevel gegeven al de wijzen van Babel bij mij te brengen, opdat ze mij de uitleg van de droom zouden laten weten. Toen traden de magiërs, de bezweerders, de galdeeën en de toekomstvoorspellers binnen. En ik vertelde de droom in hun tegenwoordigheid, maar zij konden mij de uitleg ervan niet laten weten. Totdat tenslotte Daniel, zijn god is Belsazar, naar de naam van mijn god, bij mij binnentrad in wie ook de geest van de heilige goden is. Ik vertelde in tegenwoordigheid van hem de droom. Belsazar, hoofd van de magiërs, aangezien ik weet dat de geest van de heilige goden in u is en dat geen enkele verborgenheid voor u te moeilijk is, vertel mij de visioenen van mijn droom die ik gezien heb, te weten de uitleg ervan. De visioenen nu die op mijn bed voor ogen kwamen waren deze. Ik keek toe en zie een boom, midden op de aarde. Groot was zijn hoogte. De boom werd groot en sterk. Sorry. Zijn hoogte reikte tot de hemel. En hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten waren talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. In de visioenen die ik op mijn bed voor ogen kreeg, keek ik toe en zie een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende. Hou die boom om, kap zijn takken, stroop zijn loof af, verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er van onderweg vluchten. En de vogels van zijn takken. Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en wel in een ijzeren en bronzen band. in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel samen met de dieren in het gras van de aarde zijn. Laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer dat van een mens is. Laat hem het hart van een dier worden gegeven. Laten er 7 tijden over hem voorbij gaan. Dit bevel berust op het besluit van de wachters. En dit verzoek op het woord van de heilige. Opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen. En dat geeft aan wie hij wil. En daarover, dankjewel, zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. En u, Belsazar, vertel de uitleg ervan. Omdat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg ervan heeft kunnen laten weten. U bent er wel toe in staat, want de geest van de heilige goden is in u. Toen stond Daniel, zijn naam is Belsazar, een ogenblik verbijsterd. Zijn gedachten verschrikten hem. De koning antwoordde en zei, Belsazar, laten de droom en de uitleg ervan u niet verschrikken. Belsazar antwoordde en zei, mijn heer, mogen de droom overkomen wie u haatte en de uitleg ervan uw tegenstanders. De boom die u hebt gezien, vers 22, dat bent u, o koning. Vers 23, dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel. Die zei, houd deze boom om, vernietig hem, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en wel in een ijzeren en bronzen band in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en zijn deel zijn met de dieren van het veld, totdat er 7 tijden over hem voorbij gegaan. Dit is de uitleg ervan, o koning, en het is een besluit van de Allerhoogste dat mijn heer de koning overkomt. Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten. En u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan runderen. En u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. 7 tijden zullen over u voorbij gaan. Totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen. En dat geeft aan wie hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moet laten staan. Uw koningschap zal bestendig zijn nadat u erkend hebt dat de God van de hemel de heerser is. Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Breek met uw zonde door gerechtigheid te betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. En dit is waar het verhaal van Nebukadnezar onderbroken wordt door Daniel, die nu in zijn tijd van waanzinnigheid het verhaal overneemt. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van 12 maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis. Koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Dit woord was nog in de mond van de koning, of er klonk een stem vanuit de hemel. U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd, het koningschap is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan. Totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Hij at gras zoals runderen en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel. Totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels. Na verloop van die dagen sloeg ik, hier is Nebukadnezar weer aan het woord. Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machtshebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. In Daniël 2 was de grote vraag, kunnen de goden van Babel vertrouwd worden? Nou, dat bleek van niet, want ze waren niet in staat om de droom te openbaren of de uitleg ervan. Maar dat kon wel door Daniël, doordat hij de God van Israël raadpleegde. Dat was 1-0 voor God. In hoofdstuk 3 zegt Nebukadnezar, als ik jullie in die oven gooi, wie kan jullie dan nog uit mijn hand redden? Ik, zegt God. En hij doet het. 2-0 voor God. En Daniël erkent dat. Of beter gezegd, Nebukadnezar erkent dat. Maar dan, jaren later, is hij dat kennelijk weer vergeten. En krijgen we dit verhaal. We zien hoe macht, rijkdom en grote werken die hij voltooid heeft, Nebukadnezar een beetje verpest hebben. Hij kreeg een jaar de tijd om de raad van Daniël op te volgen. En die raad van Daniël die staat haast verstopt in het hele verhaal. Is het u opgevallen dat Daniël zegt van, o koning, breek met uw ongerechtigheden. En meer specifiek, hij zegt, doe recht aan de armen, de verdrukte, de ellendige. Eén vers, waarin Daniël in feite de sleutel aanreikt waarmee Nebukadnezar het aan hem gezegde oordeel kan ontkomen. Breek met uw zonde door gerechtigheid te betrachten. Breek met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal dan. Maar nee, het verhaal vertelt niets dat Nebukadnezar ging omkijken naar de armen en verdrukten van zijn rijk. Er staat nergens dat hij zich bekeerde en het oordeel wordt dan ook prompt na 12 maanden voltrokken. Nou, wat moet je nou met zo'n verhaal? Heb ik mij de hele week af zitten vragen, want ja, het was aan de beurt, volgens mij. En eigenlijk spreekt het zo voor zichzelf. Dus dan bid je van, Heer, wat is nou precies uw boodschap? Meer specifiek, wat is uw boodschap voor de gemeente van Tiel? Of ik daarin geslaagd ben, moet u uiteindelijk zelf maar beoordelen, maar ik ben tot de volgende gedachte gekomen. Waar het eigenlijk om gaat in dit verhaal is dat er 3 categorieën mensen zijn. We hebben een heel klein groepje Nebukadnezars in deze wereld. En dan zijn er de Daniëls. En er is een hele grote groep naamloze lijdenden. De definitie die Nebukadnezar gaf aan succes was macht, rijkdom en dingen die je kon laten zien. Dat machtige Babel wat hij gebouwd had. Zijn grote tegenhanger is die groep van naamloze lijdenden. De stemloze, de naamloze, de verdrukte, de arme, de hopelozen, de mensen met geen rechten en geen stem en met geen verdediger. Al die mensen die als het ware buiten de poort van zijn paleis op straat aan het bedelen waren, waar hij al vaak langs gekomen was en die nog nooit gezien had, laat staan, zich er om bekommerd had. En dat moet Daniël opgevallen zijn na al zijn jaren aan het hof. En misschien heeft hij wel een hele tijd gezegd van: Heer, hoe kan ik toch die koning erop wijzen dat dit onrechtvaardig is? Nou, dat staat niet in de Bijbel, maar dat stel ik me zo voor. En dan geeft God die gelegenheid en dan, midden in die droom, heel aan het eind, heel onopvallend, heel bescheiden, komt Daniël nog even: maar koning, er is wel een ontsnapping hoor. Als je dat nou doet en dat, dan, want dat is wat God belangrijk vindt. Helaas hoort Nebukadnezar niet wat Daniël zegt. En dan zijn daar de Daniëls, dat zijn de mensen die God gebruikt om de rijken en de machtigen te confronteren met hun zonde. Ze de ware aanbidding te leren en ze er opmerkzaam op te maken dat ze te zorgen hebben voor de verdrukte in hun samenleving. De Nebukadnezars van onze dag zijn mensen die andere mensen manipuleren om bepaalde dingen te doen. Maar vooral om ze te bewonderen. Want eigenlijk beschouwde Nebukadnezar zich wel een beetje als de god van zijn keizerrijk. Die recht op aanbidding had. Dat kwamen we ook al in hoofdstuk 3 tegen. De Nebukadnezars van vandaag hebben eurotekens in hun ogen en zijn steeds bezig om hun winst te berekenen. Ze misbruiken de macht en ze verspillen de rijkdom die ze krijgen. Ze dromen over veel indrukwekkendere dingen dan die God ze geven wil. Denk maar aan Nebukadnezar in hoofdstuk 2. Had God hem vergeleken met een gouden hoofd van een beeld wat verder uit minder edele metalen bestond. Hij was de belangrijkste van dat beeld, van die serie keizerrijken. Maar het was niet goed genoeg, want een hoofdstuk later wilde hij een heel beeld van goud. Dat is hoe de Nebukadnezars van vandaag denken en handelen. Het gaat alleen maar om de onheilige drie-eenheid van ik, mij en mezelf. Ze zijn verslaafd aan het constante streven voor meer, 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 beter, beter, beter. En als daar uiteindelijk een keer de oproep tot bekering komt, dan leggen ze dat naast zich neer. Zelfs wanneer God zelf een figuur stuurt als Daniël. Dan is daar de tweede categorie. Dat zijn de stemlozen, de machtelozen. Waarvan Jezus zei: de armen hebt u altijd bij u. Daar kom je niet zoveel van tegen hier in Nederland. Maar als je regelmatig in Afrika komt zoals wij, daar struikel je erover. En dan kun je niet meer zeggen van: oh, maar dat is mijn bediening niet. Of ik ben hier gekomen om les te geven. Als daar een kleuterschool is die voor de zoveelste keer achtereenvolgens met honger naar school komt 's morgens. Dan zorg je dat die kinderen brood met jam krijgen. Dat is voor ons heel gewoon. Dat is voor hun een gebakje. Want als ze al wat krijgen, dan is het een soort waterige maispap. Je kunt niet zeggen van: oh, maar daar ben ik niet voor gekomen, want dat hoort erbij. Dan moet ik zeggen dat ik niet zo'n kei ben in dingen, maar mijn vrouw gelukkig wel. Die ziet dat soort dingen, die doet daar wat aan. En ik rij haar dan rond als ik niet hoef les te geven. Die armen, om daar nog eens even op terug te komen. Dat zijn de mensen die altijd dingen tekortkomen. Of die altijd wat kwijt zijn of wat verloren zijn. Het zijn de mensen die kampen met werkloosheid. Die hun zelfwaarde, hun zelfrespect zijn kwijtgeraakt. Die geen perspectief meer hebben op het leven. Die veelal lijden aan ziektes in hun lichaam, in hun geest, in hun ziel. Die moeten leren leven met de consequenties van wat ze kwijt zijn. Het zijn de mensen die te maken hebben met mislukkingen in hun werk, in hun studie en in hun relaties. En dan gelukkig zijn er ook nog de Daniëls. Dat zijn de mensen die God in posities geplaatst heeft waar ze een stem hebben. Waar ze namens God kunnen spreken tot die machtige, rijke mensen. En die geleerd hebben om die categorie op een effectieve, maar respectvolle manier tot de orde te roepen. Het zijn de mensen die deze rijken erop kunnen wijzen dat God wil dat ze zich bekommeren om die armen, om die hopelozen, om die stemlozen, om die mensen die geen advocaat hebben. Die Daniëls, dat zijn de mensen die hun God kennen, die sterk zijn en daden doen. Het zijn de mensen die niet bang zijn om dit soort geestelijke krachtmetingen aan te gaan. Waarbij de eer van God op het spel staat. Waarbij de macht van de machtigen en de rijkdom van de rijken moet wijken. De Daniëls zijn de mensen die daartussen durven te staan. Ze zijn niet te beroerd om de euvelen van hun dag te hekelen en aan het licht te brengen. Het zijn de mensen die in gehoorzaamheid zichzelf aan God dienstbaar hebben gemaakt en die hebben gezegd van: Heer, ik heb beroerde omstandigheden achter de rug. Ik ben ook ooit uit mijn land verdreven, geroofd als het ware, geplant in vreemde grond, geconfronteerd met een vreemde spraak en met goden die uw naam tot een aanfluiting maken. Maar ik sta er niet bij stil. Ik blijf mij beschikbaar stellen om uw mond te zijn, om uw handen te zijn, om uw voeten te zijn, om te gaan naar de plekken waar u me stuurt. En soms, al was dat niet het geval bij Daniël of zijn vrienden, maar we zien het wel verschillende keren in de Bijbel, dat God zijn Daniëls roept juist vanuit die stemloze, arme, verworpen massa's. De mensen die er baantjes op nahouden die geen respect hebben. Denk maar aan Mozes die geroepen werd toen hij schaapherder was. En schaapherder zijn, dat was verwerpelijk in de ogen van de Egyptenaren. Het stond echt heel slecht op zijn cv. Op het moment dat hij zich voor Farao ging presenteren als de boodschapper van God, dat hij een achtergrond had van 40 jaar schaapherder zijn. Kan ik een beetje over meepraten? Ik ben muzikus. Ik ben theoloog. En in het dagelijks leven gedeeltelijk taxichauffeur. Kan wel een beetje meevoelen met die jongens. David, die achter de schapen vandaan geroepen werd. Ook een mannetje wat eigenlijk jong was, niet gerespecteerd werd, niet mee mocht doen, er niet eens bijgehaald werd toen de profeet kwam om een koning te zalven, maar uiteindelijk door God was uitverkoren. En zo kunnen we nog even doorgaan. Elisa, die bezig was op het land toen hij geroepen werd. Jozef, die door zijn vader om een boodschap gestuurd werd en dat liep slecht met hem af. Althans, zo leek het in het begin. En zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan van de mensen die uiteindelijk Gods roeping gingen vervullen voor hun leven. Die een achtergrond hadden, die weinig of niets te betekenen had. Ik wil er geen lang verhaal van maken. Hoe voel je je? Voel je je als een machtige Nebukadnezar met een hoop financiële middelen, een hoop macht, personeel wellicht? Of voel je je veel meer als een machteloze nobody? Iemand die er niet bij hoort, die niet mee mag doen, die niet telt, die al zoveel verwerping in zijn leven heeft meegemaakt dat hij het uiteindelijk is gaan geloven. Nou, bedenk dan dat het er niet toe doet wat je achtergrond is of hoe je je daarover voelt. Maar bedenk wel dat als je je leven in zijn handen gegeven hebt, dat hij de omstandigheden plant om je precies op dat punt te krijgen waar hij je hebben wil. En dat de omstandigheden waarin je verkeert meewerken voor zijn eeuwige glorieuze doelen. De kunst is om hem te leren danken onder alle omstandigheden. Want hij weet het beste wat hij met jou en met mij aan moet en waarom dingen in onze levens gebeuren zoals ze gebeuren. Dien de God van Daniël zoals Daniël deed. Wandel met hem. Ik doe dat letterlijk. Iedere dag een eind het bos in. Om te wandelen met God. Toen zegt mijn vrouw gisteren: je vertelde dat die boom omging. Ben je nou niet bang dat je een boom op je hoofd krijgt? Ik zeg: lieverd, ik wandel met God. Er is toch geen boom die God kan treffen? Ze dacht dat ik een geintje maakte, maar ik ben daar echt serieus over. Dat wil niet zeggen dat ik niet door een boom geraakt kan worden. Als God ervoor kiest om mij op deze manier met zich mee te nemen tijdens een wandeling, so be it. Mijn leven is in zijn hand. Of ik leef of dat ik sterf. We horen regelmatig van vliegtuigen die naar beneden komen. Morgen stap ik er weer in eentje. Nou, denk niet dat ik dat met enige angst doe. Ik ben vaak in een vliegtuig gestapt met de gedachte van, dat was nog in de tijd dat ik in Oost-Europa werkte, toen ik wist dat we nog een tijd in Afrika zouden werken. Vaak in een vliegtuig gestapt met de gedachte van, joh, wat zijn jullie eigenlijk een gelukkige mensen. God beschermt mij. En daarmee jullie ook. Verheug je als dingen goed gaan. Maar dat is niet zo moeilijk. Verheug je ook als dingen niet zo goed gaan in jouw optiek. Leer hem te vertrouwen onder alle omstandigheden. Dit is waar mijn preek ophoudt. Ik wil er nog een klein verhaaltje aan toevoegen. Schiet me nu te binnen. Wat ik in mei meemaakte toen ik in Nederland door een van onze vrienden werd uitgenodigd. Een dame die heel veel fotografeert en die een expositie hield. En zei, ik doe nu een expositie met het thema reflecties. Nou, interesseerde dat hele fotogedoe me niet zo heel erg, maar vanuit vriendschapsoverwegingen ben ik daar naartoe gegaan. En toen liet ze ons een aantal plaatjes zien van reflecties. En wij, dat waren een aantal mensen die daar waren komen kijken, wij moesten raden wat of die reflecties voor werkelijkheid hadden. En dat had ze natuurlijk heel goed uitgezocht, want het leek allemaal anders dan het in werkelijkheid was. Geen van ons was in staat om bij een van die plaatjes te raden wat de werkelijkheid was van de reflectie die we zagen. Totdat ze de bovenste helft van de foto liet zien, waar dus bijvoorbeeld de torentjes van een kasteel in een kasteelgracht weerspiegeld werden. En wij allemaal zeiden van, oh, is het dat? En zo hadden we een aantal foto's waarbij we zo'n, oh, nee, maar nou snap ik wat het is. De volgende morgen was ik in het bos aan het wandelen en toen zei de Heer, heb je begrepen wat ik zeggen wou? Ik zeg, nou, nee, Heer, leg eens uit. En toen zegt de Heer van, dat was een ernstige correctie voor me. En laat ik er eerlijk bij zeggen, ik heb het nog niet onder de knie hoor. Ik ben het nog aan het leren. De Heer zei tegen mij, wat jij aan het doen bent, is dat je je leven beoordeelt en evalueert aan de hand van wat jij daarvan kunt zien in je tijd hier op aarde. De werkelijkheid die ik zie, kun jij niet zien. Maar je doet wel net alsof. Je doet net alsof je precies snapt wat ik met jou aan het doen ben. En dat is allemaal tot daar en toe als je er niet af en toe knap ontevreden over zou zijn. Ja. Het was voor mij een hele les. Te meer dat ik me toen realiseerde dat Paulus dat al zo mooi gezegd had in 1 Korinthe 13, als hij zegt, nu zien wij nog door een spiegel in raadselen. Nu kennen wij ten dele. Maar dan, als de werkelijkheid geopenbaard wordt, als de bovenkant van het plaatje geopenbaard wordt, dan zullen we zien en dan zullen we kennen ten volle. Ik denk dat we zullen er bij jullie misschien ook wel een aantal zijn, vaak de fout maken om naar ons leven te kijken en zeggen van nou, eigenlijk ben ik er niet zo blij mee, eigenlijk ben ik er niet zo tevreden over. Was ik maar zo'n Nebukadnezar. Ik kom maar niet weg uit die massa van de verdrukten. Maar het is vaak uit de massa van de verdrukten dat de mannen en vrouwen Gods voortkomen. Nebukadnezar was heel transparant over wat hem overkwam. Maar als we goed lezen in het eerste gedeelte en in het allerlaatste gedeelte van het hoofdstuk, dan blijft hij over God spreken als de Allerhoogste die dit doet en dat doet. Maar wat ten enenmale ontbreekt uiteindelijk is dat die persoonlijke aanbidding, die persoonlijke relatie. We kunnen niet beoordelen of Nebukadnezar nou wel of niet tot bekering gekomen is. Maar laten we niet blijven hangen in mooie woorden die zich niet vertalen naar daden. Maar laten we een man worden of een vrouw zoals Daniël was. Trouw aan God, vast besloten om de koers te gaan, te midden van goede of slechte omstandigheden. Durf die krachtmeting aan te gaan. We hebben dat lied niet voor niks gezongen vanmorgen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat is wat Daniël al wist. En wat wij vaak in de praktijk zo moeilijk vinden als de stormen om ons heen beginnen te woeden. Maar ik wil jullie aanmoedigen om je als Daniël beschikbaar te stellen. Misschien zul je nooit met de Nebukadnezars van deze tijd geconfronteerd worden. Dat is prima. Maar als je een man of een vrouw bent die voor God betrouwbaar is op de plaats waar die staat, dan ben je op weg naar een positie die vele malen beter is dan die je nu kunt beseffen. Ga niet uit van de reflectie van je aardse leven, maar blijf uitkijken naar die heerlijke hemelse werkelijkheid die je nu nog niet kunt zien.